Dit is de boeddhistische omroep met de Middenweg, eenmaal per twee weken op de zondagavond. Onlangs verscheen het boek Enlightenment Blues, My Years with an American Guru van André van der Braak. Van der Braak beschrijft hoe hij onder de indruk raakte van spiritueel leider Andrew Cohen, die in de traditie van Advaita Vedanta staat. Hij sloot zich aan bij diens beweging en raakte verstrikt in de netten van een klassieke sekte. Pas na 11 jaar vond hij de moed eruit te stappen. U hoort André van der Braak in gesprek met Jacqueline Oskamp. Wat is de prijs die je voor verlichting moet betalen en hoe ver mag een leraar gaan in het afdwingen van overgave?
Is het nou zo dat jij in die tijd heel wanhopig op zoek was naar iets?
Nou, ik denk zeker dat ik serieus bezig was met het zoeken naar verlichting. En voordat ik hem ontmoette, was ik ook al bezig met meditatie, een jaar of 5. En dat deed ik echt heel serieus, echt een paar uur per dag.
Maar hier heb je je helemaal ingestort, hè?
Ja, ik heb me hier helemaal ingestort. Ik heb hem hier in Amsterdam ontmoet en ging naar een paar bijeenkomsten met hem en... Nou, ik was gewoon zo onder de indruk dat ik met hem mee verhuisde naar Amerika en daar ging wonen. Ik vond dat hij iets over zich had dat voor mij betekende dat hij zelf ook verlicht was. Ik voelde dat hij zo'n uitstraling had, zo'n charisma. Ik denk van, hij heeft het echt.
Ja, hij heeft het, maar kan jij het dan ook krijgen of wat is dat dan?
Nou, er was iets dat hij uitstraalde van verlichting is niet ver weg, is heel dichtbij, is ook hier en nu te bereiken. En je voelde ook heel duidelijk als je bij hem in de buurt was, dan kon dat ook gebeuren. Dan kon er ook een vonk overspringen. Dat heb ik ook zo ervaren. Ik vond het echt geweldig. Ja.
Want in het begin beschrijf je bij jezelf ook echt een soort verliefdheid, hè?
Ja, dat klopt. Ja, dat is echt eigenlijk gewoon het beste woord om het te omschrijven. Ik voelde me echt volkomen op hem verliefd. Niet op de manier van erotiek, maar wel op de manier dat mijn hart helemaal voor hem open ging.
Maar goed, jouw boek gaat natuurlijk voor een heel groot deel ook hoe je in zijn netten verstrikt bent geraakt. En hoe ontzettend moeilijk het is geweest om weer een beetje afstand te nemen en na 11 jaar eruit te stappen. Op welk punt voelde je voor het eerst nattigheid? Dat je dacht van nou, dit is toch... Niet goed.
Nou, het is eigenlijk heel langzaam aangegaan. Maar nadat ik verhuisde naar Amerika, was het eerste paar jaar echt geweldig. Eerste jaren 3. En toen had ik een grote inzinking. En ik werkte mee aan zijn boek, een van zijn boeken. En was het mede aan het redigeren. En toen op een gegeven moment werd ik ervan beschuldigd dat ik mijn eigen boek aan het schrijven was. En bezig was met mijn ego en ik kreeg toen zoveel over me heen en dat ging ook zo hardhandig en zo zonder begrip dat ik toen echt dacht van serieus van ben ik wel hier op de goede plaats. Dat was voor het eerst dat ik echt dacht van moet ik hier wel zijn. Maar goed, dan heb ik toch doorgezet en heb ik er nog 8 jaar bij gezeten.
Ja. Als buitenstaander vind ik dat die Cohen toch wel echt sadistische trekken heeft, hè?
Nou, kijk, als buitenstaander komt het misschien zo over, maar het is natuurlijk ook zo dat het een geweldig inspirerende man is, een geweldig charismatische man, en dat hij natuurlijk ook voortdurend de boodschap uitdraagt van om verlicht te worden moet je grote offers brengen. En ja, in zekere zin is dat ook natuurlijk zo. Dus je bent ook voortdurend bezig om te kijken of je je ego kunt loslaten, of je je ego kunt overgeven. En alles wat hij doet staat ook in het teken daarvan. Dat is meestal het hele idee.
Ja. Maar mag ik één voorbeeld geven wat erg tot mijn verbeelding sprak? je beschrijft op een gegeven moment een andere student die een hele mooie saap heeft. Waar die erg aan gehecht is. En hij heeft al een paar keer te horen gekregen van ja luister eens, je moet van die saap af. Want daar ben je veel te veel aan gehecht. Hè? En hechten is natuurlijk niet goed. En dan duurt het te lang. En dan gaat Cohen met hem samen naar de autosloop. En deze man die moet zelf de knop indrukken die prachtige spiksplinternieuwe saap tot een klein pakketje fijn stampt. Dat vind ik sadistisch, toch? En wat heeft dat nog te maken met je ego loslaten?
Ja, dat vond toen iedereen geweldig. Want dat was een voorbeeld van hoe ver Andrew durfde te gaan in het bevechten van het ego. En het ego moet gewoon door alle macht worden uitgeroeid. En zover wilde Andrew dus gaan. En achteraf denk je inderdaad van god, hoe hebben we zo daarin mee kunnen gaan? Maar op zo'n moment als je daarin zit, dan vindt iedereen het ook geweldig. En dan denk je zelf ook van zover moet je dus gaan.
Nou, dat brengt me inderdaad wel op een punt, want de legitimering door de groep is heel belangrijk, hè?
Ja, is heel erg belangrijk. Het is ook heel erg moeilijk om bijvoorbeeld zelf een standpunt te hebben dat echt ingaat tegen wat de rest van de groep heeft. Kijk, we hadden ook voortdurend bijeenkomsten. En als je dan tijdens zo'n bijeenkomst toch een heel afwijkend standpunt had, dan was dat wel voor een tijdje goed natuurlijk, terwille van de discussie. Maar als je dan toch eigenwijs bleef, dan moest je wel heel sterk in je schoenen staan. En bovendien, als dat inging tegen het standpunt van Andrew, dan was het toch wel heel bedenkelijk. Want dan was het net alsof jij het beter wist dan de meester.
Dus je hebt niet alleen met de leraar te maken, maar eigenlijk met die hele groep daaromheen, die ook een oordeel over jou heeft.
Ja, heel duidelijk. En is het ook zo dat sommige mensen uit de groep dan dichter bij de leraar staan dan anderen. Dus die vertegenwoordigen dan het perspectief van de leraar. Dus als die zeggen van zo en zo en zo en jij bent het daar niet mee eens, dan moet je weer heel sterk in je schoenen staan.
Ja. Nou, is het zo, als je het boek leest van halverwege, denk je van nu is de vernedering zo groot, nu zal die wel uit die beweging stappen. En eigenlijk begint het dan pas. Hoe kan dat?
Nou, ik denk, er zijn natuurlijk in de loop van de geschiedenis heel veel van dat soort verhalen. Hè? Kijk, je hebt in het Tibetaans boeddhisme, dat verhaal van Marpa en Milarepa, waarbij de leraar de leerling tot 7 maal toe een toren laat bouwen en dan weer laat afbreken en dan weer laat bouwen. Nou, dat denk je ook van de buitenkant. Goh, wat een sadist. Maar het is allemaal ter wille om het ego aan te pakken. En het is dan ook zo, het gaat eerst om daar zo ver mogelijk in te gaan. En juist als het meest uitzichtloos lijkt, dan is de redding nabij. Dus dan moet je juist overgeven en juist in staat zijn om ook dat te accepteren. Dus ook in de Bijbel, als je kijkt naar het boek van Job, van God neemt alles van hem weg. En hij is steeds in de verleiding om te zeggen, nu wordt het mij te gortig hoor. Nu stop ik ermee, want dit is gewoon onmenselijk en meer kan je van een mens niet vragen. En juist dan gaat het om die overgave te hebben. Dus dan wordt het juist des te waardevoller als je die overgave toch blijft houden. Dus rondom Andrew was dat natuurlijk ook het verhaal van hoe zwaarder het is en hoe meer je te verduren hebt. Als je dat allemaal volhoudt, dan zal de beloning ook heel groot zijn. Dus dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om het dan mee op te houden. En er komt er iets anders bij als je er toch al 3, 4, 5 jaar aan hebt besteed. Als je dan zegt van, dit is helemaal niks en ik heb al die jaren verspeeld. Ja, dan sta je weer bij nul. Dus dan moet je voor jezelf ook toegeven dat je 5 jaar lang hebt verspild. Ja. Dus het is natuurlijk ook dat je bij de eerder gemaakte keuze blijft en zegt van, misschien dat het toch aan mij ligt. Ik heb niet alles gegeven. Ik moet er gewoon nog meer voor gaan. En mijn ego dat zit in de weg. En ik moet het nog harder aanpakken. Ja. En dan ga je door. En dan ga je nog een stapje verder.
Ja. En hij werkt echt met een systeem van straffen en belonen, hè?
Ja, heel erg. Ja. Het hele idee ook van mensen willen maar zeer ten dele vrij zijn. Eigenlijk willen ze niet vrij zijn. En om dat dus tegen te gaan, is het ook noodzakelijk om mensen daarbij een handje te helpen. Dus Andrew vond ook dat hij ons hielp. Ja, je zou kunnen zeggen, zoals een vader die zijn kinderen dus straft en hard aanpakt, omdat ze dat gewoon nodig hebben. Dus het hele idee is van, dat doet hij eigenlijk uit liefde. Ja, het hele idee van het opgeven van het ego, dat wordt natuurlijk zoveel benadrukt. Maar ik vraag me dus nu echt af van, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Want het wordt toch vaak voorgesteld alsof je jezelf moet zuiveren van het ego. Dat het ego een soort onzuiverheid is, daarvan moet je je van bevrijden. En daar geloof ik eigenlijk niet meer in. Ik geloof wel dat er zoiets bestaat als het ontgroeien van een bepaalde hele beperkende, kinderachtige houding tegenover de werkelijkheid, waarbij je alles aan jezelf relateert en alleen maar met jezelf bezig bent. Ik denk zeker dat het erom gaat om dat te overstijgen, maar ik zie niet dat wij van binnen een soort duivel hebben die dan ego heet en die je dus met alle macht zou moeten vechten.
Ja. Maar even terug naar dat jij daar middenin zat. Straffen en belonen, maar om wat voor dingen ging het dan? Ik bedoel, wat kan je zo fout doen bijvoorbeeld, wat jij dan zelf hebt meegemaakt, dat je 100 rebirth-therapieën moest doen, wat natuurlijk waanzinnig zwaar is.
Het punt is, van hoe weet je of iemand op een verlichte manier handelt eigenlijk? Weet je dat natuurlijk niet, dus daardoor zijn er ook geen maatstaven voor. Maar toch ontstaan er gaandeweg allerlei regels van hoe je je zou moeten gedragen. En als je dan niet op die manier gedraagt, dan is dat dus onverlicht gedrag. En dat betekent dus gewoon, het kan zijn het maken van fouten, het maken van vergissingen. Maar ook bijvoorbeeld dat je niet nederig genoeg bent. En soms kan het ook betekenen dat je te eigenwijs bent, of dat je denkt het beter te weten dan Andrew, of beter te weten dan andere leerlingen die dicht bij Andrew staan. En dat is allemaal dan manifestaties van ego. Het hele idee is, je krijgt straf, maar je wordt eerst, dan is er een bijeenkomst, hè, van leerlingen onderling. En dan word je dus gewezen op het feit dat je die dingen hebt gedaan en dat het van je ego komt. En dan ging het erom om dat echt binnen te laten en echt je emotioneel te laten raken. En als mensen dan voelden van ja, maar je neemt het niet echt serieus, we voelen niet echt dat je er spijt van hebt, dan kwamen er hardere sancties. Dan waren er allerlei sancties die jou dan moesten helpen om meer in contact te komen met het feit hoe erg het was wat je had gedaan. En in mijn geval was het dus zo dat ik eigenlijk keer op keer dat mensen voelden, ja, hij heeft er niet echt spijt van en hij voelt niet echt dat hij iets verkeerd heeft gedaan. En het is zo schandalig wat hij heeft gedaan en hij voelt het maar niet. Hij zit er, emotioneel is hij daar niet mee in touch. En toen was het eerst het idee van misschien moet hij een rebirthing sessie doen. Want dat is het idee dat je emotioneel echt alles eruit gooit en met je emoties in contact komt. En toen bleef ik ontzettend halstarrig. En toen zei Andrew, nee, 1 is te weinig, hij moet er 100 doen.
Dus ja, waanzinnig.
Toen heb ik er 100 gedaan, ja.
En denk je nou achteraf van hoe heb ik zo ver kunnen gaan?
Nou, ik denk achteraf wel van, ik ben wel heel ver gegaan. En dat zou ik zeker ook niet meer doen op die manier. Maar ik denk ook, het is wel heel lastig om zeg maar duidelijk te maken dat het ook echt voortkwam uit een idealisme en een soort begeestering die zo sterk was, dat je ook bereid bent om er alles voor te doen. En het is aan de ene kant ontzettend zwaar, aan de andere kant voel je je ook vaak heel goed. Omdat je denkt, ja, we behoren echt tot een spirituele voorhoede. En we zijn bezig om de mensheid toch tot een hogere orde te voeren.
Ja. Dus ook een soort superioriteitsgevoel is dat?
Ja, heel sterk. Het was toch echt zo van, nou, wij zijn eigenlijk degene die echt serieus bezig zijn met spiritualiteit. En al die mensen die per dag een uurtje mediteren, nou ja, dit is wel aardig, maar ja, die mensen gaan er eigenlijk niet echt voor. Maar wij doen er alles voor.
Ja. Nu heb je het gevoel als je het boek leest van, dat is typisch zo'n secte, weet je wel, zoals je meer sectes hebt. Maar waarschijnlijk komt dit toch vaker voor dan je denkt, of niet? Dat zo'n leraar een beetje ontspoort.
Ja, ik denk dat het veel algemener is dan wat mensen vaak denken. En het is zelfs niet eens beperkt tot spiritualiteit. Het gaat niet alleen om geestelijke leraars, maar je ziet het ook in de politiek, met politieke leiders. Zodra iemand macht krijgt, zie je dat het heel snel ontaart natuurlijk in zulke verschijnselen. Mensen geven ook heel snel hun macht uit handen natuurlijk. En dat is natuurlijk de andere kant ook van de medaille. Dus ik denk, zo gauw je een groep hebt met een charismatische leider, en dat kan zijn spiritueel of politiek of therapeutisch of in de kunst of waar dan ook, dan zie je dat soort mechanismen denk ik heel erg snel.
Maar bijvoorbeeld binnen het boeddhisme, weet jij voorbeelden van leraren die op die manier misbruik maken van macht?
Nou, er is natuurlijk in het Westen, wat betreft het boeddhisme, de laatste 30 jaar heel veel gebeurd. Want zo in de jaren 70 was iedereen ontzettend optimistisch en heel romantisch over het idee van het boeddhisme, dat is de oplossing voor het Westen. En er waren heel veel Westelingen die gingen naar Amerika en die werden daarna leraar. Er waren ook natuurlijk veel Oosterlingen die naar Amerika gingen en die ook leraar werden. En in de jaren 80 en 90 hebben we toch heel vaak gezien dat er heel veel schandalen ontstonden rondom boeddhistische leraren, die dus bijvoorbeeld alcoholist waren of studenten seksueel misbruikten of geldschandalen of op een andere manier hun macht als leraar over hun leerlingen misbruikten.
Maar wat ik net ook al zei, dat heeft toch te maken met dat die leerlingen dat ook sanctioneren. Hè? Het is toch iets wat van twee kanten komt.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb bijvoorbeeld laatst een boek gelezen over het San Francisco Zen Center, waar Richard Baker dus de leider was in de jaren 80. En het was een van de grootste gemeenschappen in Amerika. En er gingen ook honderdduizenden guldens in om. En aan de ene kant zeg je van... die Baker Roosie heeft daar misbruik van gemaakt en heeft daar echt heel veel geld voor eigen doeleinden aangewend. Aan de andere kant is het ook verbazingwekkend om te lezen dat mensen die al tienduizenden uren van meditatie hebben gedaan, dat die zo naïef zijn en zoveel dingen toelaten van zo'n leraar.
Maar hoe kijk je daar zelf tegenaan? Want kijk, jij bent in het dagelijks leven ben jij nu filosoof. En dan zou je toch denken, je kan wel een beetje er door iets heen kijken.
Ik denk niet dat ik dat op dit moment zo weer zou doen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ik iets heb geleerd.
Maar het is dus een kwestie van of je zit erin of je staat er buiten.
Nou, ik denk inderdaad als je er binnenin zit, dan denk je dat al die buitenstaanders er helemaal niks van begrijpen. En als buitenstaander denk je van God, hoe is het mogelijk? En wat dat betreft is dat echt, dat zijn het echt verschillende werelden. En is het ook heel lastig om het in te voelen, denk ik.
En je zegt van ik zal het nu niet zo gauw meer doen, maar ben jij nu wel weer in een spirituele groep?
Nou, ik beoefen zen-meditatie, dus in die zin ben ik wel bezig met spiritualiteit en ik lees ook en heb wat dat betreft daar geen einde aan gemaakt, aan de spirituele pad. Alleen ik zou denk ik heel erg voor waken om nog een keer lid te worden van zo'n groep waarbij je zo'n groot deel van je eigen leven moet inleveren. En ondergeschikt maken aan hoe een ander dat invult.
Je spirituele idealen, heb je die ook een beetje bijgesteld? Of?
Ja, die heb ik ook bijgesteld, ja. Ja, ik ben... niet langer op zoek naar verlichting op de manier waarop ik daar op zoek naar was. Ik denk dat dat toch een heel romantisch beeld was. En toch een soort ideaal van zuiverheid. Waarbij ja, alle nare zaken uit je persoonlijkheid opeens weg zijn. En je als een soort ja, halve heilige door het leven gaat. En je leeft nog lang en gelukkig. Ja, dat is denk ik toch heel naïef. En ik moet je eigenlijk zeggen, ik heb geen idee wat het woord verlichting nu überhaupt nog betekent en of het überhaupt wel een zinvol woord is om te gebruiken. Ik denk wel dat er zoiets bestaat als, ja, noem het maar even, ja, spirituele groei. Maar dat is natuurlijk een hele andere metafoor, want het gaat niet over één bepaald eindpunt dat je zou moeten bereiken, maar wel dat het mogelijk is om meer ruimte in je leven te scheppen en meer openheid te scheppen.
Maar hoe kijk je aan tegen die momenten die je hebt gehad bij Andrew Cohen?
Nou, ik heb spirituele ervaringen gehad, die vond ik geweldig en die vind ik nog steeds geweldig en heel verrijkend. Maar ik denk dat ik nu toch veel meer een onderscheid maak tussen die momenten op zich en de beoordeling daarvan en de betekenis die eraan werd gegeven door Andrew Cohen. Dus één ding is die ervaring en het volgende is de betekenis die eraan wordt gegeven van dit is een ervaring van verlichting en dat betekent dat je daaraan je leven moet geven. En dat betekent dat je je voortaan zo en zo en zo moet gaan handelen.
Het valt mij op dat je aan het eind van het boek toch nog behoorlijk mild blijft over Cohen. Je hebt je niet ook niet vreselijk tegen hem afgezet, hè?
Nee, nou ja, ik heb dus 5 jaar over dit boek gedaan. En de eerste versie van dit boek die ik had geschreven, die was zat vol met boosheid en rancune. En ik voelde me ook echt vreselijk slecht behandeld. En slachtoffer van een vreselijk gemene spiritueel leraar. En ik denk in de loop der jaren ben ik ook wel meer gaan zien dat dit soort mechanismes heel algemeen is. En dat er ook niet om gaat dat Andrew Cohen nou zo'n slechte, gevaarlijke leraar is. Hoewel ik zeker denk dat er ook gevaren aan zitten. Maar het gaat niet om hem, het gaat om het mechanisme aan de ene kant. Dus die mechanismes vind je overal terug. En ik denk aan de andere kant, er is ook een vraagstelling daarbij van... in spiritualiteit moet je ook grenzen doorbreken. En je moet ook voorbij je eigen grenzen gaan. En de hele spirituele literatuur zit vol met dat soort verhalen. Van het gaat erom dat je niet stopt bij wat jij als de grens ziet, maar dat je eraan voorbij gaat. En de functie van een leraar is ook om jou verder te doen gaan dan je zelf zou gaan. Dus het ligt veel ingewikkelder dan te zeggen van, nou mensen, je moet je nooit uitleveren aan een spirituele leraar en je moet gewoon altijd doen wat je zelf voelt dat het beste is. Ja, dan kom je dus ook niet verder.
En hoe ga je dat nou oplossen?
Ik heb geen idee. Dat is voor mij ook een grote paradox en ik ben ook op zoek naar antwoorden daarna. En ik ben zelf nu eigenlijk veel meer op zoek in de westerse filosofie naar antwoorden. En met name dus in de figuur van Nietzsche zie ik een soort voorafschaduwing van ook mijn eigen situatie. Kijk, je zou kunnen zeggen, Nietzsche is 10 jaar lang een volgeling geweest van Wagner. En in die zin zou je kunnen zeggen dat Wagner voor Nietzsche ook een soort spiritueel meester is geweest. En om dat nou een secte te noemen, gaat misschien wat ver. Maar er zijn natuurlijk overeenkomsten in de mechanismen die daar een rol spelen. Je kunt ook zeggen dat Nietzsche in de eerste jaren van zijn loopbaan zijn eigen oordeel uit handen heeft gegeven en tot doel had om de revolutie van de meester te dienen. En toen is hij op een gegeven moment tot inzicht gekomen van nee, daar gaat het niet om. En toen is hij zijn eigen weg gegaan en met veel vallen en opstaan, en misschien uiteindelijk vallen, omdat hij natuurlijk uiteindelijk toch is ingestort, heeft hij toch een poging gedaan om zijn eigen weg daarin te vinden. En aan de ene kant heel sceptisch te zijn en aan de andere kant toch dat grote verlangen niet buiten te sluiten. En dat vind ik heel inspirerend, want ik denk dat we zo'n weg moeten vinden om aan de ene kant ons hartsverlangen, dat er denk ik wel is.
Naar verlichting bedoel je?
Ja, ik denk dat woord verlichting, dat zou ik dan liever niet gebruiken. Ik heb eigenlijk daar een ander woord voor en dat is eros. En eros is een beetje voor ons westerlingen toch het woord dat wordt gebruikt door Plato en Socrates. Eros is het verlangen om onszelf te overstijgen. Het verlangen om meer te zijn dan wat we zijn. Het verlangen om beter te zijn dan wat we zijn. Omdat we voelen dat we beter kunnen zijn. En het is iets heel zuivers in ons. En dat is niet omdat een ander ons dat vertelt, maar omdat we zelf voelen dat dat het juiste is. En dat verlangen naar iets dat meer is dan onszelf, dat zou ik willen aanduiden met eros.
En dat gebruik jij nu eigenlijk een beetje in plaats van verlichting?
Ja, dat klopt. Omdat verlichting toch een soort statisch einddoel vooronderstelt. Een soort staat van zuiverheid, waarbij je alle negativiteiten hebt overwonnen en vervolgens ben je zuiver.
En dat vind jij niet realistisch?
Nou, ten eerste vind ik het absoluut niet haalbaar en niet realistisch. En ten tweede vind ik het ook haast een uitnodiging om de donkere kanten van ons bestaan, om die zeg maar weg te stoppen. Want het komt er eigenlijk op neer, om in de termen van Jung te spreken, dat het mogelijk zou zijn om te leven zonder schaduw in de persoonlijkheid. Nou, ik denk als je denkt dat dat mogelijk is en een soort schaduwloze persoonlijkheid na gaat streven, dan gegarandeerd dat die schaduw dan ondergronds gaat en op de meest ongelegen momenten opeens naar boven komt. En dat zie ik ook bij Andrew Cohen. Hij heeft dus zelf ook in interviews door laten schemeren dat hij zichzelf zonder schaduw vindt. Dus echt een volmaakt mens vindt. En dat is volgens mij dodelijk gevaarlijk, want dan krijg je dus dat die schaduw zich juist gaat manifesteren.
Dan ben je bij Freud, of niet?
Dat klopt. Nou, ik denk dat Freud en Nietzsche natuurlijk ook heel dicht bij elkaar zitten. Maar het nadeel van Freud vind ik dus dat Freud eigenlijk het kind met het badwater weggooit. Freud is echt religie, dat verlangen naar eros, wat ik dan noemde. Dat is voor Freud een soort verlangen naar de baarmoeder en naar de moederborst. Een soort kinderlijk verlangen om daar weer naar terug te keren. En Freud zegt, dat is een illusie, laten we nou volwassen worden en te beseffen dat al dat soort religieuze verlangens een soort bijgeloof is en een soort verlangen naar weer kind worden. En we moeten juist volwassen worden en het daar zonder kunnen doen. En Nietzsche zegt, nee, dat is helemaal geen bijgeloof. Dat is een heel legitiem verlangen. Het is alleen ook heel makkelijk om je aan de hand van dat verlangen uit te leveren. En dat moet je niet doen. Maar het verlangen moet je wel degelijk volgen.
Nog even terug naar jouw boek. Want wat opvallend is dat je het in het Engels geschreven hebt. Voor wie heb je het geschreven?
Nou, ik ben inderdaad ik ben begonnen in het Nederlands, 5 jaar geleden. En toen ik halverwege was, dan voelde ik ten eerste dat, kijk, mijn eigen belevingen zijn zo verbonden met die tijd in Amerika waar het is gebeurd, dat ik merkte dat ik me in het Engels eigenlijk beter kon uitdrukken dan in het Nederlands. Ik moest als het ware mijn gevoelens gaan vertalen naar het Nederlands om ze op te schrijven. Dus dat is één reden om te schakelen in het Engels. Maar daarnaast had ik het gevoel dat ik in het Engels veel meer mensen kon bereiken. En de mensen in Nederland die ik wil bereiken, nou, die lezen toch wel Engels. Maar dat ik ook natuurlijk met name mijn groepsgenoten en voormalig groepsgenoten in Amerika, maar overal ter wereld, daar ook dan mee kon bereiken. En dat is zeker ook een van mijn doelen. Daarnaast denk ik dat er wereldwijd ook heel veel mensen zijn die wel eens hebben gehoord van Andrew Cohen, of die zijn tijdschrift, What is Enlightenment, dan lezen en denken van nou, dat ziet er wel goed uit en dat is allemaal wel inspirerend. En die dan overwegen om daarbij te gaan en lid te worden van die groep. En het is niet mijn ambitie om iemand daarvan te weerhouden of tegen te houden. Ik vind alleen wel dat ze dan het hele verhaal moeten weten en op zijn minst dat dit mijn boek de gelegenheid biedt om ook het verhaal van binnenuit te lezen. En als ze het dan niet mee eens zijn, nou uitstekend, dan kunnen ze alsnog lid worden van de groep, maar dan zijn ze tenminste voorgelicht.
En heb jij reacties gehad van voormalige groepsgenoten?
Ik heb heel veel reacties gehad van voormalige groepsgenoten die ook weg zijn gegaan. En die zijn allemaal heel blij dat ik het boek geschreven heb. En die vonden ook dat het tijd werd om dat een keer naar buiten te brengen. Er zijn ook een aantal mensen die me hebben geschreven, dankjewel dat je het hebt geschreven, want ik was al een aantal jaar weg, maar was toch nog in de verleiding om misschien daar toch weer naar heen te gaan. En ik voelde ook steeds dat het aan mezelf lag en dat ik gefaald heb als mens en dat mijn ego te groot was. En door jouw boek te lezen heb ik ook het gevoel dat er veel meer aan de hand was en dat het niet aan mij lag.
En van Cohen zelf?
Geen woord. Nee, hij was vorige week in Nederland een week. Dus ik dacht wel van, goh, zou ik nog iets horen? Maar hij heeft het helemaal genegeerd. En dat is wat hem betreft denk ik ook het meest verstandige. Want hij kan me beter gewoon de storm over laten waaien en het doodzwijgen. Want ik denk als hij er serieus op ingaat en echt in een inhoudelijke discussie aan zou gaan, ja, dan krijgt hij natuurlijk wel moeilijk. Want dan heeft hij natuurlijk wel het een en ander uit te leggen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij zoiets heeft van, nou, daar sta ik boven. Dat is gewoon een ex-leerling en zijn ego die moet zo nodig aan het woord komen. En dat zal hij denk ik wel denken, ja.
Het boek heet Enlightenment Blues. Is de blues een beetje over nu? Is het een therapeutisch proces geweest wat dat betreft?
Ik moet zeggen, het was ook pijnlijk om te schrijven. En zelfs na 5 jaar, dus toen ik bezig was om het nog de laatste keer door te lezen, de uiteindelijke editing, toen was het nog steeds ook zo pijnlijk om te lezen. Dan lees je het weer eens en dan denk je van, god, wat een verhaal. En wat heb ik allemaal meegemaakt. En het is zo mooi begonnen en het is zo geëindigd. En hoe ontzettend pijnlijk dat is. Dus het is ook een soort rouw die ik heb doorgemaakt.
U hoorde André van der Braak in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek Enlightenment Blues is niet in de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar. U kunt het wel bestellen via internet www.amazon.com of rechtstreeks bij André van der Braak. En zijn telefoonnummer is 020-664-1725. En de prijs bedraagt €18. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191. Volgende week in Reflecties onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, de column van Jodica Hermsen en een reportage van de presentatie van de cd met sutra's die worden gezongen op Russisch-orthodoxe melodieën. Graag tot dan.